Alliance Pizzas and Hearts. Nu all 30 centimeter pizzas for slags 5,99 €. Ek nergens en pizza nu så god en fordelig as by Al Capone's. Kijk en bestel op alcapones.nl. Al Capone's, de Italiaanse pizza.
Een ernstig ziek kind wordt vaak opgenomen in een specialistisch ziekenhuis. Ver weg van huis en familie. Om ervoor te zorgen dat ouders toch altijd in de buurt kunnen zijn, bouwt het Ronald McDonald Kinderfonds al ruim 25 jaar huizen waar ze kunnen logeren. Dicht bij het ziekenhuis. Een veilig gevoel voor ouders en kind. Word donateur van het Ronald McDonald Kinderfonds, want een ziek kind kan niet zonder zijn vader en moeder. www.kinderfonds.nl.
Dit is Oog Radio. Tot zo na het nieuws.
Dick de Hark met het NOS Journaal. Een jongen van 17 uit Uitgeest is opgepakt omdat hij in een internetfilmpje leerlingen van zijn school in Castricum met de dood heeft bedreigd. In het filmpje zegt de jongen dat hij een lijst heeft waarop alle mensen staan die hij haat. Er is te zien hoe hij met een nepwapen naar de camera schiet. Ook valt te zien hoe de jongen vloeistof uit een jerrycan over iets schiet, waarna hij een brandende sigaret opgooit en er vlammen in beeld verschijnen. De 17-jarige eindigt zijn filmpje met de boodschap: ik heb een lijst en als jij erop staat, heb je niet lang meer te leven. De politie heeft de jongen maandag al aangehouden, maar maakte dat pas vandaag bekend. De jongen zit nog vast. Minister Eurlings noemt de kritiek op de kilometerheffing van de afgelopen dagen bangmakerij. Hij zou het jammer vinden dat de nieuwe autobelasting er niet komt, omdat allerlei indianenverhalen de ronde doen. Eurlings heeft met ANWB-directeur Van Woerkom gesproken om hem gerust te stellen. De ANWB eiste gisteren dat de hoogte van het spitstarief openbaar wordt gemaakt, anders zou de steun voor de kilometerheffing worden ingetrokken. Volgens de minister komt dat spitstarief er voorlopig niet en zal het geleidelijk worden ingevoerd. De opbrengsten uit het spitstarief bedragen straks maximaal 300 miljoen euro per jaar. Zelfs als dat bedrag wordt gehaald, gaan de meeste automobilisten er nog steeds op vooruit, zegt de minister. Het ziet er naar uit dat filmmaker Roman Polanski binnen enkele dagen op borgtocht vrijkomt. Hij is met de Zwitserse justitie een borg overeengekomen van $4,5 miljoen. De 76-jarige Polanski werd op verzoek van de Verenigde Staten op 26 september aangehouden in Zwitserland. Hij heeft bekend dat hij in 1977 seks heeft gehad met een meisje van 13. De Pools-Franse filmmaker ontvluchtte de VS destijds omdat hij vreesde voor een jarenlange gevangenisstraf. Nu mag Polanski zijn voorarrest in zijn Zwitserse chalet uitzitten. Het weer. Bij zee kan het hard tot stormachtig waaien. Verder vallen er enkele buien, maar klaart het af en toe ook even op. Het is 12 graden. Morgen opnieuw veel wind. Het is dan iets minder zacht. Dit was het NOS Journaal.
Dit is
de nummer 1 van de Martini-stad.
En natuurlijk ook jouw nummer 1.
Jouw nummer 1. Jouw nummer 1. Oog Radio.
Under which music is made, that music has American citizens. And the real tragedy is that we have no problem with this. Every fascist era has its giant spectacle to keep the people pacified. With us, it's just the MTV Video Music Awards and the Grammys. As long as we're willing to go on just passively marching and singing, then we know that music has no meaning.
No.
That music has no value.
No.
That music has no power.
Power.
Minus none.
Zero.
Zero. This music has no meaning.
No.
This music has no value.
No.
Gain significance only when they're bought and sold.
One of the beauties of having your own MTV show is they give you this opportunity to play your own videos all the time.
Their validity is almost always dependent upon their ability to be transformed into merchandise.
And the nominees for the album of the year are
MTV, while pioneering rock videos as total programming, also pioneered the selling of commercial time on a channel that is all commercial. The advertisement is the entertainment.
I think without music and without rock and roll, the world would be in some serious trouble.
You have people whose main motivation is to make money.
Americans are now a permanent audience waiting to be amused.
You have people whose main motivation is to make money.
Creative expression serves a commercial goal.
But now I'm proud to present the award for the MVP male vocalist.
The stakes are our sense of meaning and language.
The stakes are our sense of meaning and language.
You have people whose main motivation is to make money.
Shaping the public mind with powerful tools of fiction that both please and deceive.
Hard rock made easy. Hard rock made easy.
Edge 2.0 Radio. Welkom. Via de analoge lijn hebben we ook Jeroen de Boer.
Goedenavond.
Als co-producent van deze uitzending. Jeroen, jij had een idee voor een thema voor deze uitzending. En brand maar los.
Ja, nou moeten we eigenlijk eerlijk toegeven dat het aanvankelijke thema vrijblijvendheid zou zijn. Hè, gemak dient de mens. Maar
is dat hetzelfde?
Wat zeg je?
Is dat wel hetzelfde?
Voor mij wel.
Oh, oké. Okay.
Nou, in ieder geval, toen zag ik op Twitter dat vanavond op de NPS een hele leuke documentaire wordt uitgezonden. RIP, A Remix Manifesto. Het is een film die, ik geloof, vorig jaar de publieksprijs heeft gewonnen op de ITVA. En dat is een documentaire die gaat over de zogenaamde mash-up cultuur.
Ja.
En de mash-up cultuur houdt in dat er muzikanten zijn die muziek maken, alleen maar gebruikmakend van materiaal van anderen.
Mm-hmm.
Dus echt voor 100%. En het verhaal van die documentaire is eigenlijk dat door het toch steeds strenger toegepaste auteursrecht, dat soort vormen van muziek,
mm-hmm.
Maar je hebt natuurlijk ook voorbeelden in beeldende kunst en in film, eigenlijk aan banden kunnen worden gelegd.
Okay.
En toen had ik zoiets van, nou weet je wat, misschien kunnen we ook wel deze uitzending voor een groot deel besteden aan die zogenaamde mash-up artiesten. Mm-hmm.
Maar heeft dat vooral ook, deze aandacht nu op dit moment, dat heeft dan ook te maken met die zogenaamde ACTA-wet, een transatlantische wet die eraan zit te komen, die eigenlijk een beetje, niet echt het daglicht gezien heeft, maar waar allerlei dingen over uitlekken. En om daar wat aandacht aan te besteden ook.
Dat zou heel goed kunnen, want RIP is van de zomer ook uitgezonden door de VPRO. Dus dat is redelijk kort geleden. Maar het verhaal wordt zo mooi verteld dat het verhaal van jongens, pas nou op met die auteursrecht, of in ieder geval met die hele strenge toepassing daarvan. Want eigenlijk wordt er een bepaald deel van de hedendaagse cultuur de nek omgedraaid. Als de vormen aanneemt die het dreigt aan te nemen.
Ja, nou ja, goed. Over het algemeen is het natuurlijk zo dat strenge naleving van regels over het algemeen niet goed werkt. Het levert meer problemen op dan het oplost over het algemeen. Dus wat dat betreft zal het met die copyright ook wel zo zijn.
Ja, alleen het probleem van de ACTA in dit geval is dat de handhaving van de maatregelen niet worden niet in handen ligt van de rechterlijke macht, maar van de internet service providers en dat soort partijen. Die moeten namens de entertainmentindustrie. Dat kan, maar dat gaat wel gebeuren.
Access for All en KPN en zo, die worden dan eigenlijk een soort politieagentrol.
Ja.
Dat klopt toch
niet? Volgens de letter van de wet klopt dat niet. En daarom is het waarschijnlijk zo dat de onderhandelingen over de ACTA, dat zijn wereldwijde onderhandelingen. Volgens een bepaalde juridische procedure ingericht zijn die het wel mogelijk maken om dat op zo'n manier te doen. Hè, dus een parlement hoor je er niet over, want het gaat niet langs de parlementen.
Mm-hmm.
Deze beslissingen. Het heeft de vorm van een soort van verdrag. En omdat uit het blikveld van de publieke opinie te houden, is het allemaal geheim. En heeft men er in Amerika zelfs het stempel staatsgevaarlijk opgedrukt. En dat is de reden dat het in een besloten kring.
Maar het gaat toch alleen maar over een beetje muziek en zo. En mensen die en zo. Wat is daar nou een probleem? Nou ja, goed.
Nou, het verhaal
staatsgevaarlijk,
is dat...
Gaat dat niet een beetje ver om dat staatsgevaarlijk te gaan noemen? Mensen die gewoon een beetje met muziek met elkaar uitwisselen en kopiëren? En een
in eerste instantie ging het helemaal niet om het digitale domein. Maar ging het om de grootschalige plagiaatindustrie die bijvoorbeeld in China hoogtij viert.
Mm-hmm.
Hè, de vervalsing van medicijnen bijvoorbeeld.
Of dat gebeurt overal, hè? Ook in fashion en in designmeubelen. Van alles en nog wat wordt zeer zwaar gekopieerd op dit moment.
Ja.
En die hele markt staat onder druk.
Dat was in eerste instantie de insteek om daar afspraken over te maken. Nou, daar kun je iets van vinden.
Mm-hmm.
En wat jij inderdaad zegt, film en muziek, het is toch wel van een andere orde dan de vervalsing van medicijnen. Om maar wat te noemen. Hè? Ja. Daar gaan mensen dood aan. Dus dat ze een kankermedicijn nemen, maar ze slikken een pilletje wat helemaal niks is, of wat alleen maar valse chemische troep is.
Mm-hmm.
Maar de entertainmentindustrie heeft het dus zo weten te manoeuvreren, te lobbyen,
mm-hmm.
dat eigenlijk kopiëren op de digitale manier in één adem wordt meegenomen in deze onderhandelingen.
Mm-hmm.
En dat schijnt toch in een redelijk vergevorderd stadium te zijn dat er afspraken over worden gemaakt.
Oké. Okay. Dus, ja.
Nou goed, wat jij net zei, langzamerhand lekken er memo's uit en dat soort documenten. Mm-hmm. En die roepen toch heel veel vragen op. Hè? Een van de vragen die heel terecht wordt gesteld is van... beste mensen, als het gaat over handhaving van het plagiaat, waarom zit dan nog de grootste producent van plagiaatmiddelen niet aan tafel, namelijk mm-hmm. China?
Mm-hmm.
Waarom is het zo dat iets wat wordt bestempeld als staatsgevaarlijk wel toegankelijk is voor de directeuren van bedrijven als Google, EMI? Mm-hmm. Hebben die iets te maken met wetgeving die met staatsgevaarlijkheid te maken heeft? Hè? Als het echt zo geheim is, waarom nodig je dan dat soort partijen uit?
Mm-hmm.
Dus het...
Nou ja, Google wordt natuurlijk gerund door de CIA, dat weet iedereen.
Nou ja...
nee hoor, ik zit het nog te verzinnen hier.
Het roept dus ontzettend veel vragen op en... Mm-hmm. Nou ja, het komt ook redelijk dichtbij. Hè? Frankrijk heeft de wet al aangenomen dat mensen die drie keer worden betrapt op copyright-inbreuk, wat het dan ook maar mag zijn, worden afgesloten van het internet. In Engeland wil men nu een versnelde procedure doorvoeren om dat soort wetgeving erdoor te krijgen. Dat is echt, vorige week is dat in het nieuws gekomen. Dus dat, ja, dat gaat best wel hard.
Ja, het lijkt vrij, vrij drastisch. Laat ik het zo zeggen. Het gaat verder dan elke andere poging om kopiëren te beteugelen. Dat lijkt het wel veel verder te gaan dan dat. Maar zullen wij dan eerst gewoon weer eens even wat muziek gaan draaien? Dan kunnen we daar straks nog even verder over bomen. Jij hebt iets klaarstaan op de stroom.
Ja, ik heb een cut-up of een mash-up artiest van het eerste uur, Christian Markley. Mm-hmm. Die deed dat nog met vinyl. En die heeft eigenlijk een kunst van gemaakt om muziek van anderen op een uiterst kunstige manier tot iets nieuws te maken. Mm-hmm. Uiteenlopend van free jazz tot klassieke muziek. Hem was niks te gek. En ik wil gewoon een kort dingetje laten horen waarmee hij iets doet met de muziek van Frédéric Chopin, om maar wat te noemen.
Oké.
Okay. Het is dus niet digitaal, het is allemaal vinyl wat door elkaar wordt gedraaid en verknipt en geplakt.
Oh, oké. Okay.
Dus ik, komt-ie.
Oké, okay. Stroom hem maar in. Dus dit is in elkaar geplakte muziek wat gekopieerd is en weer opnieuw gemixt en geplakt en gedingest en of niet?
Precies. Oh. Ja. En in dit geval was het van de People Like Us. En zij bewerkte in dit geval muziek van Daphne Oram, die we 2 weken geleden ook draaiden. Een van de BBC Radiophonic Workshop dames.
Mm-hmm.
Ja, dus het gaat in lang niet alle gevallen om het bewerken of verknippen van bekend of populair materiaal, maar gewoon van... ja, dingen die waardevol worden gevonden of bruikbaar om iets nieuws van te maken. Daar gaat die hele cultuur eigenlijk over.
Ja, precies. Ja, ja, ja. En daar, jij bent dus bang dat het door middel van die nieuwe ACTA-wet, het is niet echt een wet, het is een verdrag. Een verdrag, dat in het gedrang gaat komen.
Ja.
Vind je dat dan ook een soort een vorm van rioolpolitiek?
Nou, dat is een mooie term. Ja. Misschien moeten we die maar gaan bezigen.
Oké. Nou, dan is het van belang dat we eerst eens even achterkomen wat het riool nou eigenlijk is. Daarvoor hebben we uitgenodigd in de studio Bouke Mekel. En Bouke is een speciale soundscape gemaakt over het riool in Groningen. Bouke.
Ja, dat klopt. Dit is het start van een nieuwe rubriek, heet Sub. En daarbij mix ik eigenlijk reportage met soundscapes en een klein beetje ondersteunende muziek of sounddesign.
En dat maak je allemaal zelf?
Ja.
Ik bedoel, het is niet net zoals we net zitten te bespreken, alles gekopieerd en geplakt en gedaan, maar jij maakt het echt zelf? In dit geval.
Er zit hierin wel een klein sampletje, maar dat is niet echt te achterhalen, denk ik.
Mm-hmm.
Voor de connoisseur.
Ja, precies. Eens kijken, jij bent dus op pad gegaan en je hebt een specialist van Groningen, over het Groningen riool tegengekomen. Of die heb je opgezocht. En die gaat, die gaat iets vertellen over het riool.
Ja, dat klopt. Dat is Dries Jansma van de gemeente Groningen. Die is technisch beleidsmedewerker water en riolering. En samen met Ronald Rosman en John Westerhof, twee onderhoudsmedewerkers van het riool, ben ik een zoektocht gegaan naar het riool in Groningen.
Je bent echt met ze op pad geweest, zeg maar ook.
Ja. Ah. Met name bovengronds helaas, want dat is nogal gevaarlijk, want het riool is geen habitat voor de mens.
meer voor bepaalde diersoorten ook en zo. Zitten er ook wel dieren daar beneden?
Ratten en
precies.
Micro-organismen, mm-hmm. Bacteriën, schimmels.
Zullen we die specialist aan het woord laten?
Ja, laten we luisteren.
Laten we gaan luisteren.
Het netwerk van Groningen is even, qua rioolstelsel heeft een lengte van ongeveer goed 850 kilometer. We hebben buizen van beton, van PVC. Dus dat is van plastic, zeg maar. Oudere buizen zijn gresbuizen. En we hebben in de binnenstad ook nog een paar gemetselde rioolbuizen. De diameter is verschillend van minimaal, zeg maar, nou, ja, de aansluiting van zo'n kolk of van huis is 125 mm tot 160-200 mm. En de diameter in de buis, wat in de weg ligt, verschilt van 20 centimeter tot 2 meter. En de wanddikte van de buis, nou, daar hangt er een beetje dus ook vanaf. Hoe groter de buis, hoe dikker de wand. Dus ja, PVC-buizen, nou, dat is misschien een half centimeter. En betonbuizen kan wel 20 centimeter zijn. Het lijkt altijd heel erg onschuldig, maar als er slipvorming in zit en je staat met je voeten daarin en je wandelt daar heen en weer, dan komt de gasvorming vrij. En voordat je het weet lig je onder de bomen in het riool. Het ruikt niet al te fris hier.
Geurs ontstaat door de H2S, vorming van rottingsproces van het rioolwater. H2S krijg je kombervrij. Dus.
Rottei en geur is het.
En dat proberen we zo min mogelijk hier last van te hebben. Dus vandaar dat die geurfilter ertussen staat.
16.500 per deksel. Doordat het deksel altijd op het riool zit, heb je ook kans dat er heel weinig zuurstof in zo'n riool zit. En dat heb je niet in de gaten. En als je daar naar beneden gaat zonder dat je meet of dat je aangeleid bent, nou dan met iets te weinig zuurstofgehalte, dan leg je heel snel het loodje. Als gemeente Groningen zelf beheren. Als het hard regent, dan kan hier 3800 kuub water per uur verpompt worden. De kracht van het water. Hoeveel energie bij klei, dat hou ik niet zomaar tegen.
Dan moet je dat wel hebben, dan word je, dat is dat niet echt prettig voor je.
Is hier niemand. Het gemaal redt zichzelf, dus alleen als er storing is, dan zijn wij er. En nou, meestal kunnen we dat vanuit kantoor verhelpen via de computer. aardig stromen nu, hè, dat het binnenkomt. Normaal gesproken, op droog weer, dan is het niet echt spectaculair.
Nou, dat was het, het relaas over het riool. Bouke van Bouke Mekel. Bouke.
Ja.
Jij bent verder ook filmmaker, begrijp ik.
Ja, dat klopt. Ja.
En wat doe je verder?
Als filmmaker?
In deze sfeer.
Ik heb zogeheten stadssymfonieën gemaakt, waarbij zowel geluid als beeld op een vergelijkbare manier worden geëdit.
Mm-hmm.
Hier in deze reportage heb ik dus namelijk gefocust op het geluid en daar ook wat meer muziekachtige dingen meegedaan.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Ja.
Ik vond het echt leuk, die dat Groningen riool. Ja. Wilde je daar verder nog iets over kwijt, over dit riool?
Ik wou zeggen dat rioolsjournalistiek toch wat grotere aandacht mag krijgen op de radio. En,
meer aandacht voor het riool op de radio.
Zeker.
Ik had ooit een, het schiet me nu ineens binnen, ik had ooit een winkeltje in experimentele muziek. En dat heette het Radiool. misschien moeten we deze uitzending gaan herbenoemen in het Radiool. Maar goed, dat moeten we nog maar eens even gaan bedenken. Had je nog een colofon voorbereid of had je dat al benoemd?
Nee, ik had reeds de betrokkenen genoemd, ja.
Oké. Okay. Bouke, bedankt en hopelijk tot de volgende edities.
Kom graag door deel 2.
Oké. Okay. Dan zit op de andere schuif.
Jeroen? Onder de andere schuif.
Ja. Ja. Heb je ook nog iets mede te delen over riool?
Nou, over een riool als zodanig niet echt. Ik vond het wel een erg leuke toevoeging aan het programma, moet ik zeggen.
Nou, dat, daar zijn we allemaal heel blij mee. Ik hoop de luisteraar ook. Wat je overigens op de achtergrond nu hoort, is niet van het stukje van Bouke, maar van een cd van Remco Scha en van Lagensteen, of Lagusteen. En die heet Pomp Pump. En die is uitgekomen in 1994 naar aanleiding van een tentoonstelling. En wat je hoort is de hele grote pomp die de Haagse Beek in stand houdt. Hè? Dus de Haagse Beek, dat lijkt een natuurlijk ding, maar dat is een volledig artificieel vijvertje. En die kan alleen maar bestaan door middel van deze pomp die je op de achtergrond hoort. Met financieel support van de Dutch government. Nou, dan weet je dat ook.
Dan moet het goed zijn.
Nou, in ieder geval wordt het blijkbaar van belang geacht. Heb jij nog iets te stromen uit jouw riool? Of,
ja, voldoende. Ja, ik heb twee korte stukjes van John Oswald klaarstaan.
Plunderphonics.
Plunderphonics, precies.
En wat houdt dat in, Plunderphonics?
Nou, John Oswald die heeft er in de jaren 80 een praktijk van gemaakt om... nou ja, de naam zegt het al, om materiaal van derden echt te plunderen. Maar wel op een ontzettende geestige en inventieve manier.
Mm-hmm.
En naar mijn weten is hij ook een van de eerste artiesten geweest die daardoor flink in aanraking is gekomen met...
platenmaatschappijen.
Ja, en de rechterlijke mm-hmm. macht. Hij heeft bijvoorbeeld een flinke strijd uitgevochten met Michael Jackson.
Mm-hmm.
God hebben zijn ziel.
ja, sorry. Dat schat. Ja.
Hij is onder andere bekend geworden met nummer Dab. Ja, natuurlijk een bewerking van Dead. En dat vond Michael Jackson niet het ergste. Het ergste vond Michael Jackson dat hij op het hoesje ook qua beeld geplunderd was. Dus hij zijn hoofd was gezet op een vrouwelijk lichaam. En,
Die heb ik wel eens gezien. Ja.
Nou goed, dat is zelfs zo ver gegaan dat hij dat materiaaltje gaat de handel genomen.
Mm-hmm.
zijn echt winkels leeggehaald. En, want het was hartstikke populair wat hij deed. En nog steeds eigenlijk wel.
Dat zijn dus nu collectors items geworden? Of,
Eigenlijk wel, ja. Mm-hmm. Ja, die tapejes sowieso. Maar op het internet circuleert het ook. En er zijn ook wel een aantal mooie cd'en heruitgaves van.
Oh, het wordt nu toch wel geaccepteerd, begrijp ik.
Ja, maar ik geloof dat het wel eerst zoveel jaar uit de handel moest zijn genomen voordat er überhaupt weer iets mee gebeuren kon.
Ja, de koning is natuurlijk ook overleden ondertussen. Dus.
Ja, precies.
Dan kan je het toch weer uitbrengen.
Ja, ik wilde in ieder geval twee dingetjes laten horen. Het eerste gaat hij in het eerste stukje gaat hij aan de haal met Metallica.
Mm-hmm.
En in het tweede nummer gaat hij aan de haal met Jim Morrison.
Mm-hmm.
En ja, luister gewoon maar. Het is echt hartstikke leuk.
Nou, daar vertrouwen we op.
Komt het. We'll be right back.
these experiments started not on tape recorders, but on paper. In 1959, Brian Geisen said that writing is 50 years behind painting, and applied the montage technique to words on a page. And this technique had already been used in painting at that time for 50 years. It was, in fact, kind of old hat in painting. Brian copied out phrases from newspapers and magazines, then took a scissors and cut these selections into pieces and rearranged the fragments at random. And these cut-up experiments appeared in Minutes to Go in 1959. When you experiment with cut-ups over a period of time, you find that some of the cut-ups and rearranged texts seem to refer to future events. I cut up an article on written by John Paul Getty and got, "It's a bad thing to sue your own father." This was a rearrangement and wasn't in the original text. And a year later, one of his sons did sue him. I mean, it's just purely extraneous information. It meant nothing to me. I had nothing to gain on either side. We had no explanation for this at the time. It just suggesting that perhaps when you cut into the future leaks out. But we simply accepted it and continued the experiments. The next step was cut-ups on the tape recorder, and Brian was the first to take this obvious step. Now, the first tape recorder cut-ups were a simple extension of cut-ups on paper. You record, there are many ways of doing these, but here's one way. You record, say, 10 minutes on the recorder. Then you spin the reel backwards or forwards, just like that, without recording. Stop at random and cut in a phrase. Now, of course, when you've cut in that phrase, you've wiped out what's ever there, and you have a new juxtaposition. Now, how random is random? We know so much that we don't consciously know that we know that perhaps the cut-in was not random. The operator, on some level, knew just where he was cutting in. As you know, on some level, exactly where you were and what you were doing 10 years ago at this particular time. But you couldn't, most of you couldn't, there are a few freaks that can, make that knowledge consciously available. And the same way, while you're doing the tape, on some level, you know just exactly where your words are. So cut-ups put you in touch with what you know and do not know that you know. Now, of course, this procedure on the tape recorder produces new words by alter juxtaposition, just as new words are produced by cut-ups on paper. Well, we went on to exploit the potentials of the tape recorder, cut up, slow down, speed up, run backwards, inch the tape, that means work it back and forth across the tape head, play several tracks at once, cut back and forth between two recorders. Now, here are some tapes which Brian made with all the technical facilities of the BBC in London, and they show, I think, what can be done with a human voice and one phrase.
Kut. Ja. Jeroen.
Arthur.
Dit was William Burroughs met een uitleg over de cut-up techniek die in de jaren 60 op gang deed in de literatuur, maar ook in de muziek. Mm-hmm. Je hebt het net allemaal gehoord natuurlijk, maar tapejes te knippen en teksten te knippen en dat gewoon willekeurig door elkaar heen te rommelen. En dan kijken wat er weer uitkomt. Wat natuurlijk tegenwoordig met computers natuurlijk veel makkelijker gaat.
Ja.
En daar gaan we straks een voorbeeld van horen. Maar zij waren daar dan min of meer de populaire voorlopers van. Hoewel Bouke hier net terecht opmerkt dat Tristan Tzara van in de jaren 20 inderdaad bij het dadaïsme ook al dit soort achtige cut-up technieken toepaste.
Ja.
En natuurlijk de muziek concreet uit de jaren 50.
Het is natuurlijk gewoon van alle tijden. Hè? Ik bedoel, de hele orale traditie die is natuurlijk op dit gegeven gebaseerd. En je neemt een verhaal van iemand over en je, of je dat nou wil of niet, dat maak je je toch eigen. Hè? Je past het aan. Dus ja, wat de kunstenaars betreft, zeggen ze gewoon van ja, wij werken met ons cultureel erfgoed. He, en na verloop van tijd behoort wat dan ook, he, of het nou commercieel uitgebracht is of niet, tot het culturele erfgoed te behoren. Mm-hmm. En wij als kunstenaars moeten dat dus kunnen bewerken om daar nieuwe dingen van te maken. En het zou natuurlijk doodzonde zijn als dat door een wet aan banden wordt gelegd.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb ooit eens een dingetje gemaakt, een automatisch programma die gewoon maar sampletjes zoekt op het net en dat achter elkaar plakt in een 4 lagen. En daar gaan we nu nog een minuutje naar luisteren. Want dan gaan we eruit, Jeroen. Het is alweer voorbij voor deze week.
Helaas, helaas.
Helaas, we komen nog terug. Copyright is een issue waar we steeds weer op terugkomen. Bouke, ook nog bedankt voor je bijdrage aan deze uitzending. Jeroen, tot
volgende week.
Tot volgende week.
News Track 800 continues now. A Georgetown computer software company is helping police solve crimes involving motor vehicles. A program on CD-ROM by a company called Worldwide Information uses Registry of Motor Vehicles records to create a database. Investigators then use the database to track suspects, even when few details.